Geweldig om zo samen ook als gemeente het nieuwe jaar in te mogen gaan met al die geweldige liederen. En wat heerlijk om vanmorgen bij elkaar te zijn. Ik voel me als een vis in het water, zou ik haast zeggen, vanmorgen om bij u te zijn. En als je zo van de week met de voorbereiding voor de zondag bezig bent, dan heb je er altijd wat moeite mee. Dan denk je, zou dit het zijn? Zou het overkomen? En dan is het zo heerlijk als je binnenstapt. En dat was vanmorgen eigenlijk al in de bid stond zo. Een van die broeders die bad. En ik dacht, hé, die heeft mee zitten kijken in de voorbereiding. En ik zei tegen Ab net zo stiekem, wist je waarover ik ging spreken? In de voorbereiding van de lieder. Hij zei, nee. Maar dan sluit het ineens zo aan. En dat maakt je zo blij van binnen. Hè? Dat je denkt, wat hebben we toch een geweldige God. En wat wil hij met ons bezig zijn? En ik heb vanmorgen als thema een nieuw begin. Ja, nieuw jaar, nieuw begin, dat spreekt vanzelf. Ik wil een stukje met u lezen uit het Oude Testament, waar het ook gaat over een nieuw begin. En dan neem ik u mee naar het eerste boek van Samuel. Samuel, 1 Samuel 7, vanaf het tweede vers. In Samuel 7 vanaf vers 2. Van de dag af dat de ark in Kirjat Jearim verbleef, verliep er een geruime tijd, 20 jaar. En het gehele huis Israëls achtervolgde de Heere met zijn klachten. Toen zeide Samuel tot het gehele huis Israëls, indien gij u met uw gehele hart tot de Heere bekeert, doe dan de vreemde goden en de Astartes uit uw midden weg en richt uw hart op de Heere en dient hem alleen. Dan zal hij u redden uit de macht der Filistijnen. En daarop deden de Israëlieten de Baals en de Astartes weg en dienden de Heere alleen. Toen zeide Samuel, roep geheel Israël bijeen te Mispa. Dan zal ik voor u tot de Heere bidden. En te Mispa bijeengekomen putten zij water en goten het uit voor het aangezicht des Heren. Ook vastten zij op die dag en zeiden daar, wij hebben tegen de Heren gezondigd. En Samuel richtte de Israëlieten te Mispa. Toen de Filistijnen hoorden dat de Israëlieten zich verzameld hadden te Mispa, trokken de stadsvorsten der Filistijnen tegen Israël op. De Israëlieten hoorden dit en ze werden bevreesd voor de Filistijnen. En de Israëlieten zeiden tot Samuel, laat niet na voor ons tot de Heere onze God te roepen, opdat hij ons verlosse uit de macht der Filistijnen. Toen nam Samuel een melklam en offerde het in zijn geheel de Heere tot een brandoffer. En toen Samuel voor de Israël tot de Heere riep, antwoordde de Heere hem. Terwijl Samuel bezig was het brandoffer te brengen, rukten de Filistijnen op ten strijde tegen Israël. Maar de Heere deed de 10 dagen een machtige donder rollen over de Filistijnen en bracht hen in verwarring, zodat zij tegen Israël de nederlaag leden. De mannen van Israël trokken toen uit Mispa, vervolgden de Filistijnen en versloegen hen tot beneden Betkar. En Samuel nam een steen en stelde die op tussen Mispa en Sen. En hij gaf hem de naam Eben Haezer en zeide, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Dan hoofdstuk 8, vers 6 en 7. Toen zeiden zij, de Israëlieten dus, geef ons een koning om ons te richten. Mishaagde dat aan Samuel en hij bad tot de Heere. De Heere zeide tot Samuel, luister naar het volk in alles wat zij tot u zeggen. Want niet u hebben zij verworpen, maar mij hebben zij verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. Tot zover Gods woord als inleiding over het thema een nieuw begin. Want we staan weer aan het begin van een nieuw jaar. En wat zal dit jaar ons brengen? Nu, als we de tekenen van de tijd goed verstaan, dan weten we dat het er niet beter op gaat worden. De gevolgen van de afval die moet komen, die worden steeds duidelijker en groter. Zware tijden, zegt 2 Timotheus 3, vers 3. Meer liefde voor genot dan voor God. Ook de wetteloosheid neemt meer en meer toe. En men heeft het met man en macht net met het nieuwe jaar kunnen redden, dat het niet weer opnieuw volkomen uit de hand liep. Ach, zeggen ze, we hebben maar 800 mensen gevangen genomen. Dat is ons land. En in die wereld leven u en ik. En je blijft alleen maar staande vandaag. Als je heel dicht bij de Heere leeft, zodat je met Samuel kunt zeggen ook, tot hiertoe heeft de Heere mij geleid. En wat is dat geweldig, als je dat ook echt kunt zeggen. Maar waar het op aankomt is, dat we dan ook wel in de juiste relatie met de Heere God moeten staan. Want anders hebben deze woorden geen enkele inhoud. Dan zijn het alleen maar loze klanken. En velen missen vandaag ook in de gemeente van Christus, de levende relatie. Net als Israël, zoals we lazen. Soms zie je mensen die gedoopt worden en je ziet ze nooit meer terug. Soms blijven ze nog een poosje komen en het is over en het ontbreekt aan die levende relatie. Ook bij Israël, ze waren Gods volk, maar ze leefden niet als Gods volk. Zo kunnen ook wij zeggen christen te zijn, kunnen we misschien soms nog in de dienst zeggen. Maar als we er niet naar leven, niet naar handelen, niet naar wandelen, dan kunnen we ook niet Gods leiding in ons leven ervaren. Dan is het niet meer als een stukje vrome godsdienst misschien. Om veel van God te ervaren, daarom heb ik ook dit gedeelte genomen voor vanmorgen, is het zo belangrijk. In de eerste plaats met God in het reine te komen. En ook om in het reine met God te blijven in het leven van elke dag. Israël heeft jarenlang, 20 jaar lang, niets van God ervaren. Mag ik het zo zeggen? God was de grote afwezige. De relatie was verbroken. Het was klagen. Het was zuchten. En hoeveel mensen gaan niet al klagende vandaag en al zuchtende door het leven, ook het nieuwe jaar in, omdat hun relatie met God verbroken is. Het nieuwe jaar lacht velen niet toe, maar grijnst hen toe. Hoe moeten we er weer doorheen komen? Maar dan hebben we juist in deze tijd een geweldige boodschap die alles in je leven kan veranderen. Waardoor je echt gaat ervaren in je leven wie God is. Israël, het volk van God, is in grote nood. Net zoals de wereld vandaag in grote nood is. In barensnood. Een wereld die los is van God. En dan is er maar één oplossing. En Samuel reikt ons vanmorgen die oplossing aan. Dezelfde oplossing die Israël nodig had, hebben ook wij nodig. En Samuel die zei het heel kernachtig, heel eenvoudig, maar mag ik het zo zeggen, wel recht voor zijn raap. Bekeer je, zegt hij, met je gehele hart tot de Heere. En daar gaat het ook om. Het gaat om ons gehele hart. Het gaat om berouw hebben, zegt hij, over je zonde. Het gaat over het breken met de afgoden en ze wegdoen uit je leven. Het gaat erom dat je de Heere dient met een onverdeeld hart. En dat hij de koning is van je hart en leven. Weet u wat het is? Dat is nu precies waarachtige bekering. Dat is waarachtige bekering. Bekering is niet iets oppervlakkigs. Zo van neem Jezus aan en je bent happy. En je gaat straks naar de hemel. En zoek het verder zelf maar uit. Nou ja, niet te slecht leven natuurlijk. Leef een beetje netjes. En dan komt het allemaal wel goed. Maar bekering is iets wat veel dieper gaat. Heel diep. Want dat heeft te maken met een totale overgave van je hart en je leven aan de Heer Jezus Christus. Zoals de kreet op de eerste Pinksterdag. Toen ze tot in het diepst van hun ziel en hart werden geraakt. Wat moeten we doen? Het antwoord was zo eenvoudig. Bekeer je. Bekeer je tot de Heer. En zijn wij ooit al zo ver gegaan? Hebben wij alles losgelaten? Hebben wij echt gebroken met de zonde? Maar ook met de afgoden en de occulte wereld van onze tijd. Dat is niet eenvoudig. Dat kost strijd. Dat kost moeite. En soms tranen om je totaal uit te leveren en over te geven aan de Heer. Maar dan zal het bloed van Jezus, Gods Zoon, je ook reinigen van alle zonden. Want er is niet alleen een kribbe, maar er is ook een kruis. En Christus kwam juist om het verlorene te zoeken. U en mij in jou te zoeken en te redden. Als je daarvoor kiest, dan doet God je wederom geboren worden. Tot een nieuwe schepping. Word je verzegeld met de Heilige Geest en krijg je een geweldige relatie met de Heer. En dan ga je ook de levende en waarachtige God op een geweldige wijze ervaren in je leven. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Dat wordt een heerlijke realiteit in het leven van elke dag. En als je nog nooit zo diep bent gegaan in je leven, als het altijd maar misschien wat oppervlakkigheid is geweest, dan is misschien vanmorgen dat moment wel aangebroken om je volkomen uit te leveren aan de Heer Jezus Christus. Om die stap echt te doen tot Hem, want zonder de Heer Jezus red je het niet. En daarom bekeer je met je gehele hart en aanvaard Christus als verlosser en zaligmaker. Nu, vandaag nog, als je dat nog nooit gedaan hebt, dan ga Hem doen met een toegewijd hart. Opdat je met God aan je zijde ook werkelijk het nieuwe jaar in kunt gaan. Zoals Jesaja 52 vers 12 het zo mooi zegt. De Heere gaat voor u heen en uw achterhoede is de God van Israël. En dat geldt niet alleen voor onbekeerde mensen. Maar ook voor hen die de Heere kennen. En er een halfslachtig geestelijk leven op nahouden. Ook dan klinkt het, heb berouw over je zonde. Je halfslachtigheid. Het dienen van God en de mammon. En geef je opnieuw, misschien vandaag wel, opnieuw volkomen aan de Heer. Dat is het verlangen van God. Dat we zo ook aan het begin van het nieuwe jaar allemaal uitkomen aan zijn hart. U, Samuel heeft de boodschap van God verkondigd. En Israël heeft deze stap gedaan. De zonden verdwenen, de afgoden verdwenen. Ze gaven zich volledig aan de Heer. Maar ja, de vijanden bleven er. De vijanden bleven Israël omringen. En hen het leven zuur maken. En dat geldt ook voor ons. Wat is er vandaag een vijandschap tegen je? Als je werkelijk de Heer van harte dient. En achter de Filistijnen zien we de Satan staan. Met zijn demonische machten. Die erop uit zijn. Die maar één ding willen. De mens, u en mij, te vernietigen, te verdelgen en stuk te maken. En wat zijn er vandaag vele levens stuk geslagen, lieve broeders en zusters. Voor hoeveel is het niet vandaag hopeloos, uitzichtloos. Wat is er een nood onder jongeren en ouderen? Wat is er een nood in vele christenhuwelijken? Maar zeggen, waarom is er zo'n agressie in de jeugd? Ik heb zelf een nichtje bij me, nu thuis bij ons. Vader en moeder zijn uit elkaar gegaan. En er is in dat kind zo'n boosheid, zo'n agressie over dat wat er gebeurd is. En de gezinnen worden vandaag uit elkaar geslagen. En de kinderen zijn er de dupe van. Ik kan erom huilen, moet ik u eerlijk zeggen. Als ik het allemaal zie gebeuren. Dan is er altijd maar weer één oplossing. Dat is de Heer Jezus Christus. En kijk eens goed naar dat geweldige wat er veranderde in Israël. En datzelfde wil God doen in uw en mijn leven. En Israël beleefde dat op een speciale wijze toen ze zich volkomen aan God toevertrouwden. De vijand had het gehoord hoor. Ze hebben zich aan God toevertrouwd. Ze zijn weer bij die God van Israël uitgekomen. En toen Israël de stap nam om bij elkaar te komen en zich te verootmoedigen voor de Heer, toen stond de vijand al klaar. Ik vond het zo prachtig eigenlijk dat ze bij elkaar kwamen om zich te verootmoedigen voor de Heer. Wij hebben tegen de Heer gezondigd. En ze lieten in het uitgieten van het water symbolisch hun geestelijke ellende zien. Ik denk vandaag horen we alleen maar over preesdiensten. Niets verkeerd daarover. Maar horen we ooit nog wel eens een keer dat er een verootmoedigingsdienst is? Een verootmoedigingsdienst. Is het niet vaak onze hoogmoed die ons nooit tot verootmoediging wil brengen? Alsof we willen zeggen dat we het zo geweldig doen. Maar dat doen we niet. Denk aan een oude broeder die in een bidstand op zijn knieën lag en zei: O Heere, wat zijn we toch een stelletje knoeiers en prutsers. Zeggen wij het nog wel eens, zeg ik het nog wel eens. Heer, ik ben nog maar een knoeier en een prutser. En ik wil voor u buigen. Wat is dat nodig met zoveel zonde in de gemeente van Christus vandaag? En ik wil u zeggen, alleen het volk wat zich werkelijk vernedert voor de Heere, vernedert onder zijn machtige hand, zal verhoogd worden. Dat volk zal verhoogd worden. En dat zien we hier. Als ze zich verootmoedigen, dan gaan als het ware de poorten van de hel over. Hij zegt, de hel, we moeten erop af. En daar kwamen de vijanden weer. Daar kwamen ze weer aan. Om het volk aan te vallen, alles kapot te maken. Zoals ze dat al 20 jaar zoveel malen met succes hadden gedaan. En daarom was het volk ook zo bevreesd. Ze wisten niet meer wat de relatie was als God voor hen was. Ze waren bevreesd. Wat staat ons opnieuw te wachten? En je kunt dat zo goed voorstellen. Als je elke keer weer in de nederlaag terechtkomt. En dan zeggen ze, roep tot God, Samuel, roep tot God. Dat was de kreet van hun hart. Opdat hij ons zal verlossen. We kunnen het immers zelf niet. Wij verliezen het elke keer. Machtig, rot, sterke God. En dan zien we daar Samuel. En Samuel neemt de lam. En hij offert een lam. Hij offert een lam. Nu, dat brengt ons voluit bij de Heer Jezus Christus. Het lam van God. Wat voor onze, voor mijn verlossing geslacht is. O, het volk moest eerst verzoend worden met God. Anders had voorbeden ook geen enkele zin. Zo ook voor ons het Godslam moest eerst geslacht worden op het kruis. Zodat er verzoening zou komen tussen u en God, tussen mij en God. Maar het gaat veel verder. Het lam wat voor ons geslacht is, is ook onze middelaar en voorspraak bij God. En hij bidt en pleit op dit moment voor ons. Voor zijn geliefde gemeente. Het lam leeft. Christus is bij de Vader in de troon en hij wacht tot de bezuin klinkt om ons te komen halen. En daarom gaat het altijd weer om het lam van God. En als Samuel het lam geofferd heeft, dan laat de Heere zien wie hij is. En datzelfde zien we terug op Golgotha. Toen het Godslam, toen Christus werd geslacht. Diepe duisternis, de aarde die beefde, de rotsen die scheurden. De grootste vijand, Satan, werd overwonnen op het kruis van Golgotha. Op het kruis was één grote manifestatie van de almacht en de kracht van de levende God. En daarom is het kruis het teken van de geweldige overwinning. Het geweldige is God. Door de bekering van Israël ineens aan hun zijde staat. En dat maakt alles anders. Dat maakt alles anders als je God werkelijk aan je zijde hebt. Dat geldt ook voor ons. Als je in dit jaar heel veel van de Heere wilt ervaren in uw leven. Dan zijn bekering en verootmoediging onmisbaar. Zodat je weet elke dag opnieuw, de Heere staat aan mijn zijde. Hij heeft het toch gezegd in Hebreeën 13. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Wat zou een mens je doen? Wat is geweldig als je zo'n God mag kennen. Hè? Als die zo aan je zijde staat. En dat zien we ook bij Israël. God grijpt op een geweldige, machtige en heerlijke wijze in. Na hun bekering en verootmoediging. En dan ziet u wat dat ook uitwerkt. En dan is het zo geweldig te zien hoe de Heere zelf de vijand verslaat. De Heere zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. En de machtige donder die rolt daar. Zoals later bij het kruis. En ze leden de nederlaag. Het was adembenemend. Adembenemend voor dat volk als ze daar staan. En God laat daar de donder rollen. Dat een heel volk vlucht voor het aangezicht des Heeren. Wie is aan onze God gelijk? Volledige overgave is het grote geheim van Gods hulp en nabijheid in je leven. Dat is het geheim. En kent u dat geheim? Nu, de Heer Jezus heeft de grote vijand van God, de mensen, Satan, op het kruis overwonnen. Daarom kan ook ons nederlagen leven, ons kapotte en klagende en zuchtende leven veranderen in herstel en in een overwinningsleven. En als er iets de gemeente vandaag nodig heeft, dat wij weer overwinningen gaan behalen. Psalm 50 vers 15 zegt, roep mij aan ten dagen der benauwdheid. En ik zal u redden. Hij wil het doen in ons leven. En die kleine mensjes die niks voorstellen. Die soms hun spierballen wel opblazen, maar het betekent niks. God zegt, ik zal het doen. Roep mij aan ten dagen der benauwdheid. En wat kan er een benauwdheid in ons leven zijn? Maar ik zal het doen. En toen Samuel die Eben-Ezer steen oprichtte, was het een gedenkteken, die ruwe steen die ze daarover eind zette, als herinnering aan wat God had gedaan. En weet je, die oude geschiedenis, die wordt ons voorgesteld in een prachtige voorafschaduwing van datgene waaraan wij denken. De steen en het kruis van Golgotha. Eben Haezer betekent steen der hulp. We hebben zoveel gezongen over die rots, daarom vond ik het zo mooi vanmorgen. Elke keer, als ze dit teken zagen, zou het herinneren aan dat geweldige moment dat de Heere hen verlossing zond en dat ze niet omgekomen zijn tot hiertoe. Heeft de Heere ons geholpen. We hebben het niet zelf opgelost. Niet onze kracht, niet onze slimheid, niet onze wapenen. Maar de Heer heeft het gedaan. Hij schonk verlossing. Maar let op. Let op. Let op, deze overwinning was geen garantie, geen automatisme. Zo van nu aan gaan kan het niet meer stuk. Het was tot hiertoe. Tot hiertoe, zegt de Heer. En het zou van hun toewijding, hun dienen van de Heer afhangen, hoe hij ze ook verder zou leiden. Daarom heb ik ook iets gelezen uit hoofdstuk 8. Een hoofdstuk later. 5 versen later. En ze zeggen, we willen een andere koning. We willen niet dat de Heere koning over ons is. We willen een aardse koning. We willen net zijn als die volken rondom ons. En ze hebben God opnieuw verworpen als hun koning. Oh, hoe vaak is het dat de Heere ons te hulp moet komen in de benauwdheid. En als de benauwdheid voorbij is, dan zeggen we, Heere, ga maar weer. Ik kan het zelf weer wel. Zo deed Israël het ook. Zien we dat niet bij veel kinderen van God? Verlossing, redding, hulp van boven, ja. Maar we willen geen koningschap. We willen niet dat hij koning is over ons leven. We willen als het ware net als Israël een aardse koning over ons leven. We willen zelf op de troon van ons leven zitten en zelf de dienst uitmaken. Maar gelijkvormigheid aan de wereld brengt ons altijd tot verlies. Het gaat om volharding. Niet alleen in uw leven, maar ook in mijn leven. Om elke dag je leven hem te kronen als de koning van je leven. Het hangt af van onze toewijding en overgave. Hoeveel we van de Heere ervaren. Hoeveel overwinningen er ook in dit jaar zullen zijn. En als er nederlagen zijn, geef alstublieft de schuld niet aan God. Geef alstublieft niet schuld aan God. Maar onderzoek je dan zelf hoe het met je toewijding en overgave gesteld is. Veel pastoraal werk. Maar ik ontdek dat vele kinderen van God vandaag hun toewijding kwijt zijn. Omdat ze zelf koning zijn geworden. En het ik op de troon zit, met alle gevolgen van dien. Deze enkele versen die we lazen, brengen ons altijd weer tot hiertoe. Tot vanmorgen. Ervaar je, vraag je dat eens af, ervaar je dagelijks de Heere in je leven? En is uw en jouw en mijn leven werkelijk een overwinningsleven? Of leef je als Israël? Dat je weinig of niets van de Heere merkt en misschien wel uitroept, God, wat bent u? Als een soort noodsignaal. Omdat je het leven bijna niet aan kunt. Alles zo duister, geen hoop, geen toekomst. De eerste zondag van dit nieuwe jaar brengt ons bij het kruis. Het gaat om niets anders dan het kruis van Golgotha. Ik sprak met kerst in een andere gemeente en voor de dienst had ik een gesprek met een van de oudsten. Ook daar is hetzelfde gebeurd als bij u, dat een aantal mensen zijn weggegaan. Hij zegt, er kwamen mensen en die zeiden, dat kruis wat in de kerk hangt, dat moet weg. Want we moeten laagdrempelig worden. Het kruis moest weg. En hij zei, toen moesten zij weg. Want als het kruis weg is, hebben we niets meer over. Niets meer over. En daarom ben ik altijd weer zo blij dat ik hier dat grote kruis zie staan. En hou het staan. Als een gedenkteken.
wat hij deed voor u en mij. En het laat ons in zoveel facetten zien welke God wij mogen kennen en dienen. Luister wat David zegt in Psalm 18, vers 3. Daar zegt hij: O Heere, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijding. Mijn God, mijn rots bij wie ik schuil. Weet u wat dat is? Eben Ha-Ezer. Voluit, Eben Ha-Ezer. En de rots die met hen meeging, zegt Paulus in 1 Korinthe 10, vers 4, was Christus. Dat is mijn Eben Ha-Ezer. En als het goed is, ook uw Eben Ha-Ezer. Dat is de levende opgestane heiland. En we zien hier de volmaakte eenheid tussen God de Vader en de Zoon. Als de eeuwige rots in hun grote kracht. In hun almacht waaraan alles onderworpen is. En de Vader en de Zoon. Met de leiding van de Heilige Geest willen alles voor ons zijn. Elke dag van dit nieuwe jaar. Want wij weer in zijn gegaan. En als u die relatie heeft, dan hoeft u niet te bidden om zegen. Dan is er zegen. Daar verlangt de Heer naar. Maar er is ook een keerzijde. 1 Petrus 2 vers 7 zegt. Dat Christus voor hen die hem verwerpen en zich niet willen bekeren. Hij een steen des aanstoots is en een rots der ergernis. Waaraan ze zich zullen stoten. En daarom moet alles wat God is ook uit deze wereld weg. Elke keer voelen de mensen. Ik stoot me, ik stoot. En hij is een rots der ergernis. En daarom versieren we allerlei wetten. Waardoor we God kunnen lasteren. Waardoor we weg kunnen doen uit het leven. Maar als je zich aan die steen blijft stoten. Als je nooit tot echte bekering komt, dan zal het leiden tot een eeuwig verblijf in de hel. Dan kun je zingen van er is een stad met gouden straten. Och, wat een heerlijk lied was het, hè. Ik krijg er altijd de tranen van in mijn ogen, moet ik u eerlijk zeggen. Maar als je je niet bekeert, zul je daar nooit terechtkomen. Dat is een harde realiteit, dat weet ik. Vele leven vandaag een soort christelijk leven. Maar zijn nog nooit tot bekering en wedergeboorte komen. En velen moeten vandaag niet meer van God weten. En ze vallen door de mand. Doordat ze de eeuwige rots niet als een fundament van hun leven kennen. En er alleen voor staan omdat hun huis op zand is gebouwd. En dat stort in. Als de stormen komen. Maar voor ons, voor u en mij, is hij die kostbare hoeksteen waar ons geloof op is gebouwd. En met wie we niet beschaamd zullen uitkomen. En dat is zo bemoedigend. Te zien wie de Heere voor zijn geliefde kinderen wil zijn. De steen der hulpen voor Israël, Eben Ha-Ezer. De steen, ja, de eeuwige rots voor ons, de Heer Jezus Christus. De levende steen, het vaste rots van mijn behoud. En dat is allemaal genade. Ik weet niet waarom Gods genade ook aan mij werd betoond. Weet u het? Maar het is heerlijk om te ervaren. En is het dan niet prachtig als we kunnen mogen zeggen, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Tot op dit moment. En dan kijken we elke keer naar het kruis. Dankzij het kruis. Dankzij het kruis. En dan ervaren we diep, diep in ons hart. Hij, het is alleen tot hiertoe dankzij de Heer Jezus Christus. En daarom moeten we naar hem kijken. Hij moet het stralende middelpunt van ons leven zijn. Hij moet onze Heer en onze Koning, onze Kyrios zijn. Oh, hoeveel keer zul je dit komende jaar naar hem opzien en zeggen, dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw overwinningskracht in mijn overleven. Hoeveel keren zou je het kunnen zeggen? Heer, het zijn uw gunstbewijzen dat ik niet ben omgekomen. Dankzij de eeuwige rots waarop ons leven staat. Hoeveel keer zullen we onze rijke zegeningen in dit jaar kunnen tellen? Met welk vertrouwen op hem gaan we het nieuwe jaar in? Omdat we geloven dat hij ons zal leiden over de hoogte, door de diepte, in de moeite, in de pijn, in de ziekte, in de zorg. In alles wat maar op ons af kan komen. We zullen het vele malen. U zult het elke dag kunnen zeggen. Tot hiertoe, tot dit uur, tot deze minuut. Tot hiertoe. Als ons leven werkelijk met Christus verborgen is in God. Met Christus verborgen is in God. Doordat we tot bekering en volkomen overgave tot hem zijn gekomen. En Paulus zegt het zo mooi in Handelingen 26, vers 22. Daar zegt hij, als een getuige die hulp van God heeft ontvangen tot op deze dag, sta ik hier dus voor groot en klein. En wat heeft die man meegemaakt? De 40 min 1 stokslagen. Hongersnood heeft hij meegemaakt. Schipbreuk, van alles heeft hij meegemaakt. Het is hem niet bespaard. En toch zegt hij, tot op deze staat. Ik sta hier. Dankzij de hulp van God. Geweldig. Geen stof tot roemen in onszelf. Dat is ook de inhoud van dat prachtige lied wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land zingen. Nee, dat moet u niet meer zingen. Want we weten wat ons staat te wachten. Ik moest er straks aan denken. Er is een stad met gouden straten vol van heerlijkheid. Zing maar naar het ons bekende land. Want de Bijbel laat ons zoveel al zien van de heerlijkheid die ons te wachten staat. Oh, ik weet het, we kunnen er niet bij met ons verstand. Maar het zou geweldig zijn. Het zal geweldig zijn. Oh, vele vragen zich vandaag af, hoe moet het toch gaan in 2010? Zal de crisis overgaan? Ze zien de moord en de doodslag, de verruwing, de aanslag en alles wat er is. Ik weet het niet. Ik weet het niet voor u en niet voor mijzelf. Niemand weet het dan God alleen. Maar God is zijn plan aan het volvoeren, lieve broeders en zusters. Want de Bijbel zegt me dat wij die leven in de eindtijd, in de eerste plaats dat we het niet gemakkelijk zullen krijgen. Dat we steeds meer in de druk en het lijden zullen komen. Dat de afval steeds groter gaat worden. En de wereld klaar wordt gemaakt voor de antichrist. En ook Israël zal het steeds moeilijker krijgen. Totdat de grote koning komt. En zijn voeten op de olijfberg zullen staan. Dan wordt alles anders. Maar zal het duizendjarig vrederijk aanbreken. Maar maak je geen zorgen. Je mag leven in heilige onbezorgdheid. Want de Heer Jezus heeft gezegd, zie, ik kom spoedig. Ik kom spoedig. Oh, er is nog geen volkomen verlossing. We zitten nog midden in het strijdperk. Ik weet het, ik weet het, ik weet het. En toch, en toch, en toch. Er komt een einde aan. Er komt een eind aan. Tot hiertoe heeft de Heere ons geleid. En er komt een moment dat dat voor de laatste keer zal zijn. Weet u wanneer? Als de bazuin klinkt. Als de bazuin klinkt, zal het laatste tot hiertoe zijn. Want dan is God volkomen tot zijn doel met ons gekomen. En dan zullen we de heerlijkheid van de hemel binnengaan. Dan zullen we de heerlijkheid van de hemel binnengaan. En dan zullen we met verbazing zeggen, Heer, heeft u ons tot hiertoe geleid? Ja, zegt de Heer, en dat alles heb ik bereid voor jullie. Of dat ik je lief heb met een eeuwige liefde. Er ligt zo'n geweldige toekomst voor ons open. En ik hoop dat we dat allemaal mee zullen maken. Ik hoop als we daar straks zullen zijn. Ik vanuit Veenendaal misschien en jullie vanuit Sliedrecht. Misschien zit ik dan wel in Ethiopië, maar dat maakt allemaal niet uit. Als dat laatste hiertoe zal zijn, dan zullen we de heerlijkheid van de hemel binnengaan. Dan zullen we alles zien wat ons beloofd is en toegezegd in de Bijbel. Dan zullen die tranen weggewist worden, lieve broeders en zusters. Dan zal er een eeuwige vreugde op ons hoofd. En God zegt, ik heb je van dag tot dag willen leiden om je uiteindelijk tot hiertoe te brengen. Dat je bij mij zult zijn, in het huis van de Vader. Je aardse tent is afgebroken, maar je hebt vanaf nu een eeuwig huis. En daar mogen we naar uitzien in dit jaar, tot hiertoe. En misschien moet morgen tot hiertoe. En wat zal het zijn als overmorgen de bezuin klinkt? Dan zal het het laatste hier tot hiertoe zijn. En dan binnen één seconde zal ons geloof omgezet worden in een wonderbaar aanschouwen. En zullen we voor eeuwig met hem zijn. Een goed begin met hem is ook een goed einde bij hem. In de eeuwige heerlijkheid. Om hem, het lam, alle lof, alle glorie en alle aanbidding te brengen. Want we hebben het alles te danken aan hem die daar hing aan het kruis van Golgotha. De eeuwige rots die vandaag en morgen, elke dag van dit nieuwe jaar, u alles wil schenken wat u nodig heeft. Als u zich volkomen aan hem toewijdt en leeft voor de glorie van uw naam. En dat wens ik u toe en ook mijzelf. Halleluja. Amen. Ik wilde graag met u dat lied gaan zingen wat de toekomst brengen mogen. Kan dat? Waar is de gitariste? Waar is de fluitiste? 880 uit de bundel. En daarna wil ik graag de dienst weer overgeven aan onze broeder Abdi Jong. Volgens broeder Ab zit het erin. Het ons bekende land, hè? Want u weet er heel wat van. En als u het niet weet, dan gaat u maar lezen in de Bijbel. Dan komt u erachter wat de Heer allemaal al heeft laten zien, wat we dadelijk zullen ontvangen. Alle versen.